In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers. Twist met mijne twist des hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch te keren. Wat er verder volgt in het eerste vers van de 35e psalm. Twee gedeeltes uit het woord van de Heer willen we vanmiddag lezen. Allereerst uit het profetenboek Jesaja, genoemd het Evangelie uit het Oude Testament, het boek Jesaja, 42e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Dan uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, uit het 12e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 21. Dus eerst Jesaja 42, 1 tot en met 9 en Matthäus 12 vers 17 tot en met 21. En daarna willen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de lofzang van Maria het 3e vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten.
Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den ijdenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem vereffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de heilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen en geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is, den adem geeft en de geest degenen die erop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Vervolgens Matthäus 12, vanaf vers 17. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Jesaja 42, en daarvan vers 1 tot en met vers 4, Jesaja 42, vers 1 tot en met vers 4. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen wachten naar zijn leer. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 63ste psalm, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van 63. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 113e psalm. Het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Wat er verder volgt in het 4e vers van de 113e psalm. Geliefde gemeente. Stel je nou eens voor, jullie jongens en meisjes, dat je op school iets heel moois hebt gemaakt. Je was er misschien wel een aantal dagen of weken mee bezig. Nu is het af en nu mag je het ook meenemen naar huis. En je bent er trots op. En je wilt het graag laten zien aan anderen in huis. En blij kom je de keuken binnenrennen en je roept, mama, kijk eens wat ik hier heb. Maar je moeder blijft achter het aanrecht staan, bezig om het eten voor die avond klaar te maken. Dan maar naar de woonkamer. Kijk eens wat ik heb gemaakt. Maar je broer zit achter zijn mobiel. Jouw zus zit achter de pc haar huiswerk te maken. En je vader zit op de bank de krant te lezen. Allemaal hebben ze geen interesse. Allemaal zijn ze druk met hun eigen ding. Niemand die kijkt. Nou, dan ben je toch boos. En ook wel verdrietig. Want je had het zo mooi gemaakt. En je vindt het niet fijn dat er nou niemand is die er aandacht voor heeft. Nu wil de Heere ons vanmiddag in zijn woord ook iets laten zien. En hij vraagt daar aan het begin van deze voorbereidingsweek ook onze aandacht voor. Waarvoor? Ja, waar dient dan onze aandacht op gericht te zijn in een voorbereidingsweek? Niet allermeest op onszelf. Niet allereerst op iets in onszelf, maar toch vooral op hem, de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Hij wordt aangewezen, gepresenteerd en voorgesteld. En zie dan toch op hem, die leidende knecht des Heren. En kijk toch naar hem die een volkomen werk heeft verricht. En geloof toch in hem die alleen u kan zalig maken. En hij is het die ons wordt voorgesteld bij monden van de profeet Jesaja. Kom dan toch en kijk om te zien op hem, de knecht des Heren. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, zie de knecht des Heren. Drie gedachten. In de eerste plaats zijn aanstelling. In de tweede plaats zijn opstelling. In de derde plaats zijn taakstelling. Ziet de knecht des Heren. Zijn aanstelling. Zijn opstelling. En zijn taakstelling. Ziet. Let op. Kijk. Daarmee begint onze tekst. Het wil ergens de nadruk opleggen. Het vraagt ergens de aandacht voor. Zoals dat kan gebeuren in de klas als de juf of de meester iets belangrijks wil uitleggen. Dat er wordt gezegd, nou jongens, let nu goed op. Of als je ergens in de natuur aan het wandelen bent en je ziet ineens iets heel moois dat je tegen de anderen met wie je aan het wandelen bent zegt, kijk daar nou eens. Nu horen we het uit de mond van de profeet Jesaja. Ziet. Woorden die we vaker tegenkomen bij Jesaja. Maar het is hier wel op een heel bijzonder moment. Want het was een donkere tijd voor Juda. In de hoofdstukken 1 tot en met 39 klonken woorden van gericht en van oordeel. En het volk had het over zichzelf afgeroepen vanwege hun zonde. Ze stonden schuldig tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Ze verdienden straf. En de profeet die waarschuwde hen en hij dreigde met de ballingschap. Het volk zal worden weggezonden als ze zich niet zouden bekeren. En steeds donkerder kleurden de bladzijden in dit profetenboek. 39 hoofdstukken lang. Het oordeel is onafwendbaar. De ballingschap die wacht. Het land wordt verwoest. De stad leeggeplunderd en de tempel die gaat in vlammen op. De situatie is hopeloos en het volk is radeloos. Toch vergeet God zijn volk niet. Hij blijft trouw aan zijn verbondsbelofte. Hij zal zijn volk niet overlaten aan zijn lot. En hij zal verlossing en hij zal herstel bewerken. En dat blijkt nadrukkelijk in het tweede deel van dat profetenboek, dat begint in hoofdstuk 40. En in dat hoofdstuk, in hoofdstuk 40, is er ook gesproken over de verlossing van het volk van Israël en over de macht van de God van Israël. En daarbij verbleken nou die heidense afgoden en die heidense volkeren. Daar heeft Jesaja in hoofdstuk 41 al de aandacht op gevestigd. Kijk maar in vers 24 van hoofdstuk 41. Ziet, gij lieden zijt minder dan niet. Die afgodendienaars, die kunnen niets tot stand brengen, zijn nergens toe in staat. En dan vers 29. Ziet, ze zijn altemaal ijdelheid en hun werken zijn een nietig ding. Al de goden van de volkeren zijn slechts wind en ijdelheid. Zij krijgen niets voor elkaar. Daar heeft Israël niets van te verwachten. Daar hoeven ze hun hoop niet op te stellen. En daar moeten ze hun ogen ook niet op gericht houden. Daar moeten ze niet naar kijken. Maar er is wat beters. De Heere gaat er wat anders tegenover stellen. En daar vraagt hij nou alle aandacht voor. Zie mijn knecht. Wij spreken eigenlijk niet zoveel meer over knechten. Dat past niet in onze tijd en in onze vocabulaire. We vinden dat woordje knecht eigenlijk te gering, te min. Ja, hoogstens zijn jullie jongens en meisjes een week lang knecht van de juf of van de meester. Het hulpje om hem of haar even te helpen. Een knecht is immers iemand die je belast met een bepaalde taak. En een knecht onderwerpt zich aan zijn meester. Hij gehoorzaamt. Hij weet zijn plaats. En hij doet wat van hem wordt gevraagd. En nu wordt door de profeet Jesaja vanaf hoofdstuk 40 diverse keren gesproken over de knecht des Heren. Dat is dus blijkbaar een belangrijk persoon. We komen zelfs 4 liederen tegen over die knecht des Heren. Hier in Jesaja 42 vers 1 tot en met 9, eigenlijk het eerste lied over de knecht des Heren. En dan verderop in Jesaja 49, waar de knecht des Heren wordt gesteld tot een licht der volkeren. In Jesaja 50, waar het gaat over de hulp van de knecht des Heren. En die misschien wel het meest bekende hoofdstuk over die knecht. In Jesaja 53, over de lijdende knecht des Heren. Die leidende knecht des Heren die verzoening brengt. Maar wie is nou die knecht? Ja, soms wordt hij gelijkgesteld met Israël, dat zien we in hoofdstuk 41. Maar steeds scherper blijkt in het profetenboek dat die knecht een persoon is. Een persoon die Israël verlossing zal brengen. Wordt dan wel gewezen op Kores, de koning van Perzië, die trekken heeft van deze knecht. Ook wordt wel gedacht aan Zerubabel, die een begin maakte met de wederopbouw van de verwoeste tempel. Ja, zij zijn beiden ook door God gebruikt tot verlossing van het volk van Israël uit ballingschap. Boven deze personen rijst toch de gestalte van de Messias, de Heere Jezus Christus. Want alle profetieën over de knecht des Heren zijn toch in hem vervuld. Daarom lazen we ook Matthäus 12. We hebben gezien hoe die woorden van de profeet Jesaja hun vervulling hebben gevonden in de Heere Jezus. Hij is bij uitnemendheid en uitmuntendheid de knecht des Heren. Ja, een knecht, dat is hij. Want hij heeft zichzelf immers vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, is hij de mensen gelijk geworden. In de stilte van de eeuwigheid heeft hij zich bereid en gewillig verklaard om de opdracht van zijn vader te volbrengen. Toen het daar klonk uit zijn mond, zie, ik kom, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Hij heeft zich overgegeven aan de wil van zijn vader. En hij is gekomen om het werk te doen dat de vader hem had opgedragen. Het is het werk van de verlossing van zondaren. Het is het werk om een zondaarsvolk te bevrijden uit de ellende van hun zondige staat. Het is het werk om mensen terug te brengen uit dat oord van de ballingschap tot het vaderhart van God. En het is dat werk om gevallen zondaren te roepen en te trekken uit de duisternis en te brengen tot het licht. En voor dat werk is die knecht ook toegerust. Toegerust door zijn vader. Want we lezen het. Ziet mijn knecht dien ik ondersteun. Als Christus de menselijke natuur heeft aangenomen, dan zal God de Vader hem ondersteunen. Hij zal hem kracht geven. Hij zal hem helpen. Waardoor Christus de toorn van God over de zonde kan dragen. Hij zal daar niet onder bezwijken, onder de last die hem is opgelegd. Zijn vader draagt hem er doorheen. Hij helpt hem er doorheen. En het wordt nog duidelijker als we bedenken dat we dat woord ondersteunen ook anders kunnen vertalen. Dan wordt het, ziet mijn knecht die ik bewaar. Want God de Vader die heeft zijn zoon bewaard. Bij de kindermoord in Bethlehem. Voor het zwaard van Herodes. Bij de verachting in Nazareth. God zorgde ervoor dat zijn knecht de taak die hij hem gegeven had kon volbrengen. En daartoe heeft hij hem ook zijn geest gegeven. Dat lees ook in het eerste vers. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Die knecht is toegerust voor zijn taak. Hij is vol van de Heilige Geest, vervuld met de gaven van de Geest. De Geest des Heren, Heren is op hem. Zo lezen we later bij Jesaja. Dat wijst op de salving met de Heilige Geest, gesalfd tot koning, profeet en tot priester. Hij is bekwaam gemaakt om zijn werk te kunnen doen. En die geest is de kracht van die knecht. Toegerust met een bijzondere kracht om het middelaarsambt te kunnen verrichten. Waartoe hij door de Vader is uitgekozen. En door de Vader is aangesteld om die grote taak te doen. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hij alleen kan dit werk doen. In hem alleen vindt de Vader zijn welbehagen. Hij verlustigde zich van eeuwigheid af in zijn Zoon. In hem vindt God de Vader een bijzondere voldoening en een bijzondere blijdschap. Hij is tevreden met zijn knecht. En hij stelt in hem het vertrouwen dat hij de taak zal volbrengen die hij moest doen. Die knecht des Heren is hiertoe door de Vader bestemd, aangesteld, toegerust en geschikt verklaard. Hij werd aangesteld in het openbaar, toen daar bij de Jordaan die stem klonk uit de hemel die het zei: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En allen wisten het. Het leed geen twijfel meer. Hij moest het doen. En hij alleen kan het ook doen. Het werk van zijn Vader. Dat is de eerste gedachte, zijn aanstelling. Dan onze tweede gedachte, zijn opstelling. Want hoe stelde die knecht des Heren zich nu op? En waardoor werd zijn optreden nou gekenmerkt? Kijk, een aardse koning die komt met veel uiterlijk vertoon. Als koning Willem-Alexander naar Urk zou komen, dan wordt het er ook van alles uit de kast gehaald om hem vorstelijk te onthalen. En dat zou ook gelden als een kroonprins of een kroonprinses zou komen. De rode loper wordt uitgerold en onder luid gejuich en met muziek wordt de vorst ook binnengehaald. Nog sterker was dat de praktijk in het Oude Oosten. Maar bij deze knecht des Heren ligt dat anders. Vers 2. Want van hem lezen we: hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Hij komt niet met pracht en praal zoals aardse koningen. Voor hem was er geen openbare intocht toen hij op de aarde kwam. Er was geen trompetgeschal bij zijn komst naar deze wereld. Het gebeurde stilletjes, onopgemerkt door de massa, weggestopt in een schuur voor de beesten, vlak buiten Bethlehem. En zo werd hij daar neergelegd in een kribbe, in die stal. Hij schreeuwde niet, zo staat er. En in de grondtekst wordt er dan een woord gebruikt dat vaker voorkomt als er geschreeuwd wordt om verlichting tegen het onrecht dat wordt geleden. Zoals de stem van Israël naar boven klonk toen ze onrecht leden in Egypte. Een schreeuw dus om een einde te maken aan het onrechtvaardige handelen. Die knecht ontmoet dus blijkbaar tegenstand. Hij kreeg te maken met onrecht. Hij werd onheus bejegend. Maar hij kwam niet in verzet. Matthäus, die zegt er zelfs van in Matthäus 12... Die heeft het dan niet over schreeuwen, maar over twisten. Hij zal niet twisten. De tegenstand die hij ontmoet, zal hij niet tegenspreken. Hij zal het alles geduldig dragen. Van hem geldt immers: hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zo is hij, zachtmoedig, en geduldig. Maak dat hem niet heerlijk en ook begeerlijk? Is hij dan niet een knecht die onze aandacht verdient? Bovendien, zo zegt Jesaja, hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal niet roepen, nog zijn stem op de straat horen laten. Hij maakt geen reclame voor zichzelf. Hij zoekt niet de gunst van mensen. Hij eist niet de aandacht voor zichzelf op in die zin dat hij met zichzelf te koop loopt. Hij is niet als een marktkoopman die al roepend en al schreeuwend probeert om zijn producten aan de man te brengen. Integendeel. Dikwijls heeft hij de mensen opgedragen om te zwijgen als hij zijn wonderen had verricht. En toen de discipelen beleden dat Jezus is de Christus Gods, toen droeg de Heere Jezus hen op dat ze dat niet mochten doorvertellen. Zijn opstelling zal in stilte zijn, kalm, deemoedig, bescheiden. Zo zal hij op een stille wijze het evangelie verkondigen. Hij komt niet in glorie, maar zijn weg is de weg van het kruis, in het nederige. Zoals hij volgende week ook wil komen in die nederige tekenen van brood en van wijn. Nederig is zijn gestalte, zachtmoedig is zijn opstelling. Zo doet hij zijn werk, zo wint hij harten in, zo neemt hij intrek in de levens van zondaren. Is hij zo al bij u bekend? Ken jij deze zachtmoedige en nederige knecht des Heeren? Ja, hoewel hij in de wereld komt als een machtige vorst om zijn gerechtigheid op de aarde te brengen, zal hij dat niet doen met oorlogsgeweld, want zijn koninkrijk is niet vleeslijk, maar geestelijk. En zijn zwaard, dat is zijn woord. En daarom zal zijn uiterlijk ook niet glansrijk zijn, maar zal hij komen, zachtjes en stilletjes, bescheiden. En hij verzette zich niet toen hij werd gevangen genomen, toen ze hem hebben meegevoerd naar het kruis, maar hij boog onder de weg die hij moest gaan. En het was zijn lijdelijke gehoorzaamheid die hem deed onderwerpen aan de wil van zijn vader. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Zijn taakstelling. Want wat is zijn werk dan? Wat komt hij dan precies doen? En het is juist die vraag die hem ook dichterbij brengt. Want waarom zou u nou op die knecht des Heren gaan zien? Wat is er nou voor reden om uw aandacht te vestigen op die uitverkorene, die knecht des Heren? Wat is er nou voor heerlijks en begeerlijks in hem te vinden? Nou, dan mag de profeet Jesaja in het derde vers, mag hij gaan wijzen op het werk van die knecht. Als hij het zegt, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Het gekrookte riet. Jongens en meisjes, jullie hebben misschien in de weer hebben bijvoorbeeld wel eens die rietstengels gezien. Het groeit vaak langs de waterkant. Maar in Israël groeit het ook in enorme hoeveelheden in de Jordaanvallei, langs de rivier. En dat riet, dat kon soms heel hoog staan. En als het in de voorjaarsmaanden in volle bloei stond, met de pluimen in de top van elke rietstengel, was dat een prachtig gezicht. dat riet vier overeind. Maar zo'n rietstengel is ook hol en dun, kwetsbaar. En dat prachtig bloeiende rietveld langs de oever van de rivier kon zo in enkele ogenblikken waardeloos worden. Kon er bijvoorbeeld gebeuren dat bij zonsondergang een groep vogels daar neerstreek om de nacht door te brengen, waardoor dat riet knakte, kreukte en kraakte. En de rietsnijder, die kon er dan weinig meer mee beginnen, want dat riet was waardeloos geworden. Onbruikbaar geworden om een mandje van te maken of om het dak mee te bedekken. Nog sterker was dat natuurlijk als een storm trok over dat rietveld. Zo'n storm die dan een slagveld van geknakt riet achterliet. Kijk, en dat rechtopstaande riet, dat vertoont nu het beeld van de natuurlijke mens. Wij verbeelden ons heel wat te zijn. We staan vier overeind. Trots en verheven. We voelen ons heel wat. En we blazen onszelf op. En we menen heel wat te kunnen betekenen. Maar we zijn zo kwetsbaar. Zo broos en zo vergankelijk. Een ziekte die dat sterke lichaam zo kan breken. Door de ouderdom verliest het lichaam zijn glans. En allerlei lichamelijke moeiten ontnemen toch de levenskracht en de levenslust. Geknakt, gebeukt, liggen we dan ten neergeslagen. En dat geldt toch zeker als de wind des doods gaat waaien. En als die wind des doods de rietstengel gaat aanraken, dan knakt haar steel. En haar schoonheid gaat verloren. Ziet u dat riet? Dat is dus het beeld van de zwakheid van de mens. Broos. Vergankelijk. Maar nog sterker is dat ook het beeld van de zondigheid van de mens. Want als de wind des geestes gaat ruisen, als Gods geest dat riet gaat aangrijpen, dat riet dat kraakt, dat kreukt en dat knakt dan. Het verbreekt alle hoogmoed. En het breekt elke zondige wil van tegenstand en verzet af. De zonde gaat drukken op de ziel. En de schuld gaat wegen op het hart. Het drukt een mens naar beneden. Het hart verbroken. En de geest verslagen. Als gekrookt en geknakt riet. Slaat zo'n een zijn ogen neer, vol schuldbesef, getroffen en geslagen. Door Gods geest geknakt als riet, dat daar neergebogen ligt in het slijk. En nog wel het ergst, het kan zichzelf daaruit nooit oprichten. Het is waardeloos geworden, onbruikbaar, rijp, om weggegooid en vernietigd te worden. Want dat geknakte riet, ja, dan zeg je toch, de brand daarin. Het gekrookte riet is toch geschikt om het vuur verbrand te worden. Kent u die knak in uw leven? Heeft Gods geest u doen bukken en buigen in het stof? Want waar Gods geest gaat werken, daar werpt hij een mens ook ter neer. En het hart verbroken, de geest verslagen. En er komt een walg aan uzelf vanwege uw zonde. Dat is nou wat dat avondmaalsformulier ons vanmorgen ook leerde. Zijn mens zijn zonden en zijn vervloeking gaat zien, krijgt hij een mishagen aan zichzelf. En je ziet, er ligt geen goed in mezelf. In mijn leven alleen maar zonde en ongerechtigheden. Maar ook die onmacht om ook maar met één zonde te breken. Die eigen onmogelijkheden om uzelf op te richten uit die val. En het hoofd naar beneden. De ziel neergebogen onder een last van zonde en van schuld. En alles heb je tegen. En je voelt hoe elke stap in je leven ook tegen je getuigt. En hoe je bent vol van ellende en vol van afmaking. Dat je in de ogen van de Heere één bent, die waardeloos is, zijn vloek heeft verdiend. En het lukt u onmogelijk om uzelf daaruit te richten, op te richten. Bent u zo misschien de voorbereidingsweek ingegaan? Als gekrood riet. Als zo'n geknakte rietstengel. Nee, fier en trots bent u al lang niet meer. Maar in het stof ligt u ter neer. Verzwakt, vermoeid, verslagen. De schuld drukt op het hart. Het oordeel verdient. Dat nog wel het ergste dat u moet erkennen. De dood waardig te zijn. Ja, maar die gekrookte rieten, die gaan treurend over hun zonde door het leven. En in het hart leeft die bede, o God, bekeer mij, o God, wees mij genadig. Maar tegelijk besef je dat je daar geen aanspraak op kan maken. En bij Gods volk durft u uzelf niet te rekenen. En tegelijk in de wereld kun je het ook niet meer vinden. Maar moedeloos, radeloos en te neergeslagen gaat u uw weg door het leven. Bent u nou zo gekrookt riet? Door de Heilige Geest is geknakt, overtuigd van uw zonde, bepaald bij uw schuld. Hoor dan wat God zegt. Zie mijn knecht. Die knecht die gooit dat gekrakte, en gekrookte riet, gooit hij niet weg. En hij vertrapt en hij vertreedt het ook niet. Integendeel, hij heelt het gebrokene. Hij herstelt het geknakte. Hij richt op wat is neergebogen. Hij geneest wat ziek is. Dat is zijn taak. Dat is zijn werk. En hij behandelt die gekrookte rieten met grote voorzichtigheid en met grote tederheid. In een handomdraai had hij ze kunnen verdelgen. Maar hij doet dat nu niet. Hij stoot niet af. En hij stuurt niet weg. Maar hij ontvangt, omdat hij de redder van zielen wil zijn. En de vermoeiden van hart, die vinden rust bij hem. En zij die beladen zijn met schuld, vinden verzoening in hem. En zij die vol van zonde zijn, vinden vergeving in zijn wonden. Want voor hen is hij de dood ingegaan. Voor hen heeft hij zijn leven gegeven. Voor hen heeft hij Gods straf op de zonde gedragen. Juist die gekrookte rieten. Juist die geknakte harten. Juist die terneergeslagen zielen. Juist die verwonde levens. Juist zij. Die worden genodigd. Om aan de tafel te komen. En juist zij krijgen het te horen. Zie mijn knecht. Zie hem in die tekenen van brood en wijn, hoe hij zijn leven heeft gegeven en het offer heeft gebracht. Want hij is in uw plaats gaan staan. En hij is voor u onder het oordeel van God doorgegaan. En hij heeft voor jou heel die lijdensweg doorstaan. Zie dan toch hoe hij werkelijk aan alles heeft voldaan. En let er dan toch op wat hij heeft gedaan. Al walg je van jezelf. Al mishaagt u uzelf. Moet u zeggen in u zoveel zonden, zoveel gebreken, zoveel tekorten. Nochtans, desniettegenstaande, overmits, zie mijn knecht. Hij is de knecht in wie God zijn welbehagen heeft. En hij heeft voleindigd het werk dat God hem heeft opgedragen om te doen. En als u aan die knecht genoeg hebt, als u met die knecht tevreden bent, dan zegt God de Vader, ik ben met u tevreden en ik heb in u een welbehagen, omdat u een welbehagen hebt in mijn Zoon. De gekrookte riet zal hij niet verbreken. Maar dan zegt Jesaja er nog iets bij. Want zegt hij, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat is een ander beeld en dan moet je bij denken aan een oliekruikje. En daarin zat nou een lontje, een pitje, een wiek. Die zat eraan bevestigd en die was dan gemaakt van in elkaar gedraaide vlasvezels. En in zo'n kruikje werd dan olie gedaan. En aan dat pitje werd ook olie gedaan, zodat dat het olie uit het kruikje kon opzuigen. En zo kon dat pitje, dat lontje, kon dan als het ware die olie opzuigen en licht voortbrengen. Maar als er weinig olie in dat kruikje zat, dan begon zo'n pitje eigenlijk te walmen en te roken. En dan gaf het meer rook dan licht. En stonk het ook. En dan moest die pit moest dan worden gedoofd en die moest worden weggegooid. Eerst gaf zo'n wiek, zo'n pitje, die gaf dus licht. Maar nu walmt het en rookt het slechts. En ziet u, dat is dan ook weer een ander beeld. Het beeld van de donkerheid. Anders dan het beeld van het gekrookte riet. Maar het gaat hier om mensen die door de Heilige Geest geknakt aan de voeten van de Heere Jezus hebben gelegen. Ze hebben iets mogen ervaren van de vergeving der zonden. Ze mochten de gemeenschap met Christus ook smaken. En aan zijn voeten hebben ze rust en vrede ervaren. En ze zijn overgezet uit de duisternis en gebracht tot het licht. En wandelend in het licht mochten ze zelf het licht verspreiden. Maar de toevoer des geestes, die is verstopt geraakt. En de olie raakt op. En het licht begint te flikkeren en langzaam uit te doven. Een vieze walm en rook stijgt erop. En het ontneemt elk zicht. Het wordt donker. Ziet u, hier gaat het om een kind van God die van zijn plek af is. Alles is ingezonken. Het geloofsleven is verflauwd. En er is verachtering in de genade. En er is weinig doorwerking en doorbreking van de geest. Misschien zit er vanmiddag wel zo'n rokende vlaswiek in de kerk. Eens mocht u hopen op Gods genade. En eens mocht u geloven dat de Heere Jezus Christus ook voor u aan het kruis is gestorven. Zo mocht u ook plaatsnemen aan de tafel des Heren. Die avondmaal zondagen Het waren de hoogtijdagen in uw leven. En in uw hart leefde er vrolijk gezang. En uw hart mocht keer op keer uitgaan naar de Heere Jezus Christus. Het is nu allemaal zo anders. De mond die zwijgt en het hart is verre van God. En de klacht leeft van binnen dat het zo dor en donker is. En alle beslommeringen en zorgen van het leven zijn over u heen gegaan. En er wordt geen vreugde meer gevonden in de dienst des Heren. Het licht flikkert en taant. En langzaam binnen zonden weer terrein in uw leven. En een vieze walm gaat er van u uit. U verspreidt geen licht meer. En u weet het ook wel, maar u wil er niet onder buigen. U wijst naar anderen. U zoekt de schuld bij anderen. En zo probeert u er zelf onderuit te komen. Tegelijk en diep van binnen in de ziel en bij momenten komt het ook wel boven die vraag, die worsteling van het hart. Was het dan wel echt? Was het wel waar? Heb ik mezelf misschien niet wat aangepraat? Heb ik mezelf misschien niet wat ingebeeld? Zeg rokende Vlaswiek in ons midden. Hoe ligt dat nou? En hoe is dat nou in uw leven gebeurd? Want de olie des geestes dient wel telkens weer bijgevuld te worden. Als het niet gebeurt, dan gaat de vlam ook minder. Is er misschien een boezemzonde in uw leven die u aan de hand houdt? Trekt de wereld steeds sterker? Of laat u misschien bepaalde genademiddelen ongebruikt? Het woord blijft geregeld dicht. En je onderzoekt de schriften niet meer. Het is enkel heilig nog wat voor de vorm. En het gebedsleven verflauwt. En van het sacrament van het heilige avondmaal, dat God immers heeft ingesteld om dat zwakke, aangevochten en bestreden geloof te versterken, hebt u misschien al zo lang geen gebruik meer gemaakt. En nu staat het ook door eigen schuld ver van u af. En een vieze walm van ongerechtigheden komt er van uw leven af. En het licht der genade lijkt geheel en al gedoofd te zijn. Hoor dan, wat de Heere u toeroept vanmiddag. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, want hij zal die rokende Vlaswiek niet uitdoven. Al is er haast geen licht meer te zien en geen vuur meer te ontdekken, maar hij dooft dat ingezonken genadeleven niet uit. En hoe ver je ook van hem bent afgedwaald. En wat de oorzaak daarvan ook kan zijn. Hij zoekt het meest ingezonken genadeleven weer op. Om de vlam van het vuur weer te laten aanwakkeren. Want wat eenmaal door zijn doorborende handen is vastgegrepen. Dat laat hij ook nimmer meer los. Want hij is het. Die de olie weer bijvult, opdat het licht ook weer zal gaan schijnen. O ja, daarvoor kan het wel eens nodig zijn, dat die smeulende Vlaswiek en die zwart gebrande pit, dat die dan eerst ook gereinigd wordt. Bekering van zonden kan nodig zijn, ja, in die dagelijkse bekering, om ook weer dat volle licht te kunnen verspreiden. Misschien liggen er wel zonden in uw leven, waardoor ook die olie des geestes niet branden kan. kan zijn in de omgang met uw naasten. Het kan zijn dat er zonden meer en meer uw levenshuis zijn binnengekomen. Een bepaalde wereldgelijkvormigheid kan in de weg zijn gaan zitten. Ja, dan moet die pit gereinigd worden. Oh ja, dat kan wel pijnlijk zijn als dat gebeuren gaat. Maar kijk er in deze week van voorbereiding uw leven nou eens op na. Want het is toch juist in het bijzonder aan de tafel dat de Heere ook dat ingezonken genadeleven weer wil opbeuren en wil versterken. Hij wil het geloofsleven, wil hij toch overeind houden. En wil hij dan ook bevestigen in door die tekenen van brood en wijn. En juist aan de tafel wil hij die vlam van het liefdesvuur weer doen aanwakkeren. Opdat de gemeenschap met Christus weer mag worden gesmaakt. En juist dat zwakke wil hij aan de tafel ook versterken. En als u nu zegt, ja, ik ben er zo'n een met een tanend geloofsleven. En met een walmend geestelijk leven. Ligt hier in Jesaja 42 dan geen troost? Als het Calvijn is die bij deze tekst heeft gezegd. Waar slechts een vonkje godsvrucht glanst. Rakelt hij het op en blaast hij het aan. Dat is het werk van die knecht des Heren. Rijken stuurt hij ledig weg. Met hen die gezond zijn, die zich gezond voelen, kan hij niets beginnen. Maar die knecht des Heren is nu juist zo geschikt voor die geknakte, die gekrookte rieten en voor die rokende vlaswieken. Hen verbindt hij, hen heelt hij, hen geneest hij, hen vernieuwt hij en hen verlevendigt hij. En zij zijn het er ook die genodigd worden aan de tafel. Juist omdat hij het is, vers 4, die niet zal verdonkerd worden en die niet zal verbroken worden. Hij geeft zuiver licht en hij zal krachtig zijn, omdat hij wordt ondersteund door zijn vader en hij zal niet bezwijken onder de last. Hij zal zijn taak uitvoeren en volbrengen. En zo ligt in die knecht des Heren, juist voor dat geknakte riet en voor die rokende vlaswiek, nu alles wat nodig is. Ja, zegt u misschien, maar ik dan? Wat is er voor mij dan bij? Want ik ben geen rokende vlaswiek. En ik hoor niet bij dat gekrookte riet. Ja, het kan zijn dat u nog ongeknakt door het leven gaat. Nog altijd rechtop staand, fier en trots. Vreemdeling van het genadeleven Gods. En vreemd aan de kennis van de Heere Jezus Christus. Dan kan het de vraag zijn, wat kan die knecht des Heren dan voor mij betekenen? Maar kijk dan nog eens goed naar onze tekstversen. Want in vers 1, aan het slot, daar staat het. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En in vers 4, het laatste. En de eilanden zullen wachten naar zijn leer. Zullen hun hoop stellen op zijn Torah. Zo staat het er letterlijk. De taakstelling van die knecht, die blijft dus niet beperkt tot het Joodse volk alleen. Het werk dat hij zal doen, heeft ook betekenis voor de heidenen en voor de eilanden. En daarmee worden alle volkeren van de wereld bedoeld, waar ze zich ook bevinden en waar ze ook wonen en hoe ver ze ook bij God vandaan zijn gegaan. Die knecht, die richt zich ook op hen en hij is er ook voor hen. Dus zelfs als u niets hebt en niets voelt, als je vol van zonde en schuld zit, als je je eigenlijk wel thuis voelt in dat Babel der zonde, als daar je plek is in dat ballingschap waarin je uitleeft in de ongerechtigheden, Vandaag komt de Heer in het gewaad van zijn woord tot u en tot jou. En hij treedt je levenshuis binnen. En hij roept het je toe. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene. Loop hem dan toch niet voorbij. En kijk toch niet langs hem heen. En ga niet aan deze knecht voorbij. Want hij heeft alles wat u nodig hebt. Bent u vol van zonde? Het is zijn bloed dat reinigt van die zonde. Mist u uw gerechtigheid voor God? Hij is de Heere, onze gerechtigheid. En moet je zeggen om heilig te zijn. Hij is geschonken tot heiligheid. Maar wat een verachting van Gods liefde. Als u geen interesse hebt in die knecht des Heren. En wat een versmading van Gods genade. Als je maar druk bezig blijft met je eigen dingen. Dat is een diepe belediging van God. En kijk dan eens goed wat u doet. Als we hier toch lezen bij de profeet Jesaja in het derde, in het vierde vers. Wat er ook staat. Middenin. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Beter gezegd, het recht op aarde zal hebben bevestigd. Hij zorgt ervoor dat de recht en gerechtigheid op de aarde zal wonen. En aan al het onrecht zal een einde komen. Want die knecht des Heren brengt recht. En hij doet dat in een weg van lijden en sterven. Waardoor hij dat grote rechtsgeding dat God de Vader heeft met deze zondige wereld, heeft beslecht. Dan valt het op dat Matthäus dat net wat anders onder woorden heeft gebracht. Als daar bij hem staat, Matthäus 12, vers 20. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Als de verhoogde heiland zal hij wederkomen, om gerechtigheid op aarde tot stand te brengen. En aan het onrecht zal een einde komen. In het oordeel zal hij alles wat God weerstaat en tegenstaat, zal hij verslinden. Dan zal al het onrecht zal worden hersteld. Voelt u wel aan hoe het hier staat? Tot dat. Dat wijst erop dat er aan de genadetijd een einde komt. En daarin ligt een waarschuwing. Want Gods geduld is groot. Maar niet eindeloos. En dat geeft ook een klem aan deze woorden. En maakt het ook tot een ernstig woord. Want eenmaal zal de zware toorn van God wachten. Als u aan die knecht des Heren voorbij blijft kijken. En dan zal hij niet naar u omkijken. En zal hij zich niet over u ontfermen. Maar zal hij u voor eeuwig bij zich vandaan stoten. En wees daarom gewaarschuwd. De gekrookte rieten. Rokende vlaswiek. Maar ook die eilanden der aarde, die heidenen, hoe ver u ook van God bent afgeweken. Kom toch, al heb je niets en al voel je niets. Kom en zie de knecht van de Vader. Zie hem, hoor hem, volg hem en geloof in hem. Het gekruiste Godslam, want Hij alleen is onze liefde waardig. En Hij alleen vraagt al onze aandacht, ook in een week van voorbereiding, opdat je het mag verstaan wie Hij is en hoe Hij is. Eén die het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Amen. Thank you. En laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, wie is aan u gelijk? Die God, die toch ook zo'n volk, weggestopt door eigen schuld in ballingschap, buigend onder het rechtvaardige oordeel van u, oproept om te kijken, om te zien op die knecht des Heren, die nu alles heeft en nooddruftigen redt en neergebogenen opricht uit het slijk. Zo is hij, die knecht des Heren. O geef dat we op hem zouden zien, uit hem zouden leven, in hem zouden geloven. Hoe anders kan het ooit goed worden tussen ons en tussen u, als we het buiten die knecht des Heren zoeken. Wees dan zo ons nabij. In die week van voorbereiding die voor ons ligt, wilt u alle gronden die we in onszelf zoeken maar één voor één wegnemen. En wilt u alle steunsels waar we op menen te kunnen bouwen buiten Christus, maar onder onze voeten wegslaan. Omdat er maar één grond overblijft, één fundament, de gerechtigheid van die knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Gaat u zo met ons, helpt u ons en sterkt u ons bij al onze taken. Wees daar waar zorg, waar spanningen, waar ziekte zijn. We bidden u ontfermt u zich. Of we jong zijn, of dat we ouder zijn. U weet wat nodig is. Schenk het ons door uw genade. Vergeef wat zondig was en zegent u het goede om Christus wil. Amen. We willen nog met elkaar gaan zingen uit de 138e psalm en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Vers 2 van 138. daarheen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.